Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen stilstaan bij de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In deze eerste uitzending van Radio Vaticaan voor het nieuwe jaar melden we u met droefheid het overlijden van onze paus emeritus Benedictus XVI. Hij ruilde het tijdelijke voor het eeuwige in het klooster Mater Ecclesiae, de plaats waar hij sinds zijn aftreden resideerde in het Vaticaan, op zaterdagochtend om 9:34. De afgelopen uren en in de komende tijd is er en zal er een stroom aan berichtgeving op gang komen. Van mensen die als zogenaamde experts naar voren zullen treden en hun lang reeds gevormde mening en oordeel over deze nederige dienaar in de wijngaard van de Heer, zoals hij zichzelf noemde in zijn eerste toespraak vlak na zijn verkiezing tot paus, te vellen. Het staat u allen vrij om te kijken, te luisteren, te lezen wat u wil. Maar we gaan ons niet verliezen in deze polemische stroom. We geven u graag mee wat de Heilige Stoel zelf naar buiten brengt en zullen u op de hoogte brengen van de laatste officiële berichten. Op zaterdag 31 december 2022 stuurde de heer Matteo Bruni, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, volgend bericht de wereld in. Met droefheid deel ik mee dat emeritus paus Benedictus XVI vandaag om 9:34 is overleden in het klooster Mater Ecclesiae in het Vaticaan. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Een beetje later volgde nog een ander bericht. Het stoffelijk overschot van paus emeritus Benedictus XVI rust tot de vroege ochtend van maandag 2 januari in het klooster Mater Ecclesiae. Er zijn geen officiële bezoeken of openbare gebedsmomenten gepland. Op dezelfde dag, vanaf 9:00 in de ochtend, zal het lichaam worden opgebaard voor het bezoek van de gelovigen in de Sint-Pietersbasiliek. Op maandag is de basiliek open van 9:00. Tot 7:00 s'avonds, op dinsdag en woensdag van 7:00 in de ochtend tot 7:00 s'avonds. Overigens, wanneer men nu een kijkje gaat nemen op de live streaming van de Vaticaanse media, dan kan men daar de lange stroom aan mensen zien die beetje bij beetje het hele Sint-Pietersplein rond worden geleid om zo uiteindelijk in de Sint-Pietersbasiliek te geraken om een laatste groet te brengen aan de Heilige Vader. De president van Italië is daar ondertussen ook al langs geweest en nog heel wat mensen worden verwacht. Tienduizenden zullen in de komende dagen een laatste groet brengen aan paus Benedictus XVI. Het zal paus Franciscus zijn die de uitvaartliturgie zal celebreren en dit op het Sint-Pietersplein op donderdag 5 januari om 9:30. We geven u ook graag mee dat u op die dag vanaf 9:20 zal kunnen afstemmen op Radio Maria om de begrafenis helemaal live te kunnen volgen met de nodige duiding. In hetzelfde bericht werd nog vermeld dat er geen plaatsen te reserveren zijn. Enkel 2 officiële delegaties zullen vertegenwoordigd zijn. Dat gaat over die van Duitsland, wat natuurlijk het geboorteland is van paus Benedictus XVI, en ook Italië. Paus Franciscus is op de overgang tussen oud en nieuw de eerste vespers van het hoogfeest van de heilige maagd Maria, moeder van God, voorgegaan, gevolgd door eucharistische aanbidding en het Te Deum, waar die prachtige hymne gezongen wordt om God te danken en te loven voor alles wat we van hem hebben mogen ontvangen. De paus riep alle pelgrims op om de deugden van vriendelijkheid en vriendschap terug te vinden, iets waar wijlen paus emeritus Benedictus XVI een voorbeeld van was, aldus de Heilige Vader.
E parlando della gentilezza in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa Emerito Benedetto XVI, che questa mattina si è lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile, e sentiamo nel cuore tanta gratitudine.
Over vriendelijkheid gesproken. Op dit moment gaan onze gedachten onmiddellijk uit naar onze dierbare paus emeritus Benedictus XVI, die ons deze ochtend heeft verlaten. We denken met liefde aan hem, zo nobel en zo vriendelijk. En we ervaren zoveel dankbaarheid in ons hart. Gezien het Te Deum een danklied is, nam paus Franciscus de gelegenheid te baat om God te danken voor het geschenk van de paus emeritus.
Gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo. Gratitudine a Lui per tutto il bene che ha compiuto e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata.
Dank aan God dat Hij hem en aan de kerk en de wereld heeft geschonken. Dank aan Hem voor al het goede dat Hij heeft gedaan. En vooral dank voor zijn getuigenis van geloof en gebed, in het bijzonder in deze laatste jaren van zijn emeritaat. Paus Franciscus verklaarde dat de opoffering, de offers van de paus emeritus tijdens zijn laatste jaren vele vruchten zou afwerpen en dat de gevolgen daarvan veel ingrijpender zijn dan dat wij beseffen.
Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa.
Enkel God kent de waarde en de kracht van zijn voorspraak en de offers die hij voor het welzijn van de kerk heeft gebracht. En ja, dat is toch wel een heel bijzonder en ook historisch gegeven. Normaal gezien zouden we bij het overlijden van een paus ons enkel daar volledig kunnen oprichten. Maar gezien dit voor de eerste keer in de kerkgeschiedenis gaat over een paus emeritus, betekent dat uiteraard dat de activiteiten voor paus Franciscus blijven doorgaan en dat we uiteraard graag op de hoogte houden van beiden, zeg maar. Dat betekent ook zeer zeker dat er geen draaiboek bestaat in het Vaticaan voor deze uitzonderlijke situatie. Er moet bijvoorbeeld geen conclaaf samengeroepen worden, er is geen periode van sede vacante. We zullen dus moeten afwachten welke beslissingen in de komende uren zullen genomen worden. Ondertussen weten we wel dat het een eerder sobere begrafenis zal zijn, zoals de paus emeritus zelf heeft gevraagd. De heilige mis zal gecelebreerd worden door paus Franciscus. Dit is dus ook de eerste keer in de geschiedenis dat een paus, een zetelende paus, de uitvaartliturgie celebreert voor een overleden paus. Het Vaticaan heeft eveneens bevestigd dat zijn lichaam ter ruste zal worden gelegd in de crypte van de pausen, vlak bij het graf van de heilige Petrus. We willen in deze uitzending vooral u de vertaling laten horen van een officiële biografie die bekendgemaakt is door het Vaticaan zelf. Het staat ons toe om een beeld te krijgen van wie Jozef Ratzinger, zoals hij werd geboren en uiteindelijk paus Benedictus XVI geweest is, om dan uiteindelijk onze paus emeritus te worden. Een unicum in de geschiedenis van de kerk. Jozef Ratzinger, kardinaal sinds het jaar 1977, prefect van de congregatie voor de geloofsleer sinds het jaar 1981, deken van het college der kardinalen sinds 2002, werd geboren in Machtel am Inn, in het bisdom Passau in Duitsland, op 16 april 1927. Zijn vader was gendarmeriecommissaris en kwam uit een boerenfamilie in Neder-Beieren, waar de economische omstandigheden eerder bescheiden waren. Zijn moeder was de dochter van ambachtslieden uit Rimsting aan het Kiemmeer en was voor haar huwelijk kokkin geweest in verschillende hotels. Hij bracht zijn jeugd en adolescentie door in Traunstein, een klein stadje bij de Oostenrijkse grens, zowat 30 kilometer van Salzburg. Hij kreeg zijn christelijke, menselijke en culturele vorming in deze context, die hij zelf omschreef als Mozartiaans. De tijd van zijn jeugd was niet gemakkelijk. Het geloof en de opvoeding van zijn familie bereidden hem voor op de harde ervaring van de problemen in verband met het naziregime. Hij herinnerde zich dat hij zijn pastoor door de nazi's neergeknuppeld zag worden voor de viering van de heilige mis en dat hij het klimaat van sterke vijandigheid jegens de katholieke kerk in Duitsland ervoer. Maar juist in deze complexe situatie ontdekte hij de schoonheid en de waarheid van het geloof in Christus en de rol van zijn familie, die altijd een glashelder getuigenis van goedheid en hoop bleef leven, geworteld in het bewuste behoren tot de kerk. Dat was fundamenteel. Tegen het einde van de tragedie van de Tweede Wereldoorlog werd hij ook ingelijfd bij de luchtafweer. Van 1946 tot 1951 studeerde hij filosofie en theologie aan de Philosophisch-Theologische Hochschule in Freising en aan de Universiteit van München. Op 29 juni 1951 werd hij tot priester gewijd. Slechts een jaar later begon eerwaarde heer Jozef Ratzinger zijn onderwijsactiviteiten aan dezelfde school in Freising, waar hij eens student was geweest. In 1953 studeerde hij af in de theologie met een proefschrift over Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, Volk en Huis van God in de kerkleer van Augustinus. In 1957 gaf hij een lezing bij de bekende Münchense hoogleraar Fundamentele Theologie, Gottlieb Söhnen, met een verhandeling over die Geschichtstheologie des Heiligens Bonaventura, of de theologie van de geschiedenis van de heilige Bonaventura. Na een studie dogmatiek en fundamentele theologie aan de Freising Hochschule zette hij zijn onderwijsactiviteiten voort in Bonn van 1959 tot 1969. Eveneens in Münster van 1963 tot 1966 en Tübingen van 1966 tot 1969. Vanaf 1969 wordt hij hoogleraar dogmatiek en dogmageschiedenis aan de Universiteit van Regensburg, waar hij ook vice-rector van de universiteit was. Zijn intense wetenschappelijke activiteit leidde hem naar belangrijke posities binnen de Duitse Bisschoppenconferentie en de Internationale Theologische Commissie. Onder zijn talrijke publicaties werd met name Einführung in das Christentum of Introductie tot het Christendom in 1968, vernoemd als ook een verzameling universitaire lezingen over de apostolische geloofsbelijdenis. Vervolgens verscheen in 1973 de bundel Dogma und Verkündigung, Dogma en Verkondiging, een verzameling van essays, meditaties en homilieën, gewijd aan pastorale zorg. Zijn toespraak voor de Beierse Katholieke Academie over het onderwerp Waarom ben ik nog in de kerk? Had toen een zeer brede weerklank. Hij verklaarde met zijn gebruikelijke duidelijkheid: Nur in der Kirche ist es möglich, Christ zu sein und nicht neben der Kirche. Enkel in de kerk is het mogelijk om Christen te zijn, niet naast de kerk. De reeks van zijn publicaties is in de loop der jaren overvloedig en punctueel verder gezet en vormt een referentiepunt voor velen, zeker voor degenen die zich met de diepgaande studie van de theologie bezighouden. Denkt men bijvoorbeeld aan de bundel Zur Lage des Glaubens uit 1985 en Salz der Erde uit 1996. Ook het boek van Wie de Hauf vinden der Mitte, gedrukt ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, dient te worden vermeld. Van grote waarde en centraal in het leven van eerwaarde heer Ratzinger was de hoge en ook vruchtbare ervaring van zijn deelname aan het Tweede Vaticaans Concilie, waar hij de titel deskundige droeg, die hij ook ervoer als een bevestiging van zijn eigen roeping, die hij omschreef als theologisch. Op 25 maart 1977 zal de heilige paus Paulus VI hem tot aartsbisschop van München und Freising benoemen. Op 28 mei van datzelfde jaar ontving hij de bisschopswijding. Hij was de eerste diocesane priester die na 80 jaar het pastorale bestuur van het grote Beierse bisdom op zich nam. En hij koos als bisschoppelijke leuze Mitarbeiter der Wahrheit, of medewerker van de waarheid. De paus maakt hem in het consistorie van 27 juni 1977 kardinaal en schenkt hem de titelkerk Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. Hij werd rapporteur op de vijfde algemene vergadering van de bisschoppensynode in 1980 over het christelijk gezin in de hedendaagse wereld. Bij die gelegenheid maakte hij in zijn eerste verslag een uitvoerige en actuele analyse van de situatie van het gezin in de wereld, waarbij hij de nadruk legde op de crisis van de traditionele cultuur tegenover een technicistische en louter rationele mentaliteit. Naast de negatieve aspecten liet hij niet na te wijzen op de herontdekking van het ware christelijk personalisme als een zuurdesem die de echtelijke ervaring van vele echtparen bevrucht, en hij richtte ook een oproep tot een juiste beoordeling van de rol van de vrouw die tot de fundamentele kwesties in de bezinning op het huwelijk en het gezin moet worden gerekend. In het tweede deel van zijn toespraak, gewijd aan Gods plan voor de gezinnen van vandaag, herinnerde hij er vooral aan dat mannelijkheid en vrouwelijkheid een uitdrukking zijn van de gemeenschap van personen als persoonlijke tekens van de liefdesgave van de Schepper. Hieruit volgt, benadrukte hij, dat de liefde van een man en een vrouw niet iets privé is, noch profaan, noch louter biologisch, maar iets heiligs, dat een staat invoert, een nieuwe vorm van leven, permanent en verantwoordelijk. Het huwelijk en het gezin, herinnerde hij met klem, gaan op de een of andere manier vooraf aan de openbare zaken, en deze laatste moeten het recht respecteren dat eigen is aan het huwelijk en het gezin en zijn intieme mysterie. In het derde deel ging de kardinaal in op de pastorale problemen in verband met het gezin, van het opbouwen van een gemeenschap van personen tot het genereren van leven, van de opvoedkundige rol van de ouders tot de noodzaak om jongeren voor te bereiden op het huwelijk en het gezinsleven, van sociale taken tot culturele en morele opdrachten. Het gezin, zo concludeerde hij, kan tegenover de wereld getuigen van een nieuwe menselijkheid, tegenover de overheersing van materialisme, hedonisme en permissiviteit. Hij was ook president-delegaat van de zesde vergadering in 1983, waarvan het thema verzoening en boete in de zending van de kerk was. In zijn toespraak tot de vergadering herhaalde hij de door de Congregatie voor de Geloofsleer uitgevaardigde pastorale normen betreffende het sacrament van de verzoening, en ging hij in het bijzonder in op de kwesties in verband met twee vragen die tijdens de werkzaamheden van de vergadering meermaals aan de orde kwamen. Die betreffende de verplichting om ernstige zonden te belijden, die reeds zijn vergeven tijdens de algemene absolutie, en die betreffende de persoonlijke biecht als essentieel onderdeel van het sacrament. Zijn woorden vormden een fundamentele bijdrage tot bezinning en discussie tijdens alle bisschoppensynodes. Op 25 november 1981 benoemde de heilige paus Johannes Paulus II hem tot prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij werd ook voorzitter van de pauselijke Bijbelcommissie en van de Internationale Theologische Commissie. Op 15 februari 1982 legde hij vervolgens het pastoraal bestuur van het aartsbisdom München und Freising neer. Zijn dienst als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was onvermoeibaar en het is een onmogelijke taak om dit werk in de ruimte van een korte biografie op te sommen. Zijn werk als medewerker van Johannes Paulus II was voortdurend en waardevol. Onder de vele mijlpalen van zijn werk is zijn rol als voorzitter van de Commissie voor de Voorbereiding van de Catechismus van de Katholieke Kerk het vermelden waard. Op 5 april 1993 werd hij benoemd tot de orde van bisschoppen onder de kardinalen en nam hij de titel van de suburbicaire kerk van Velletri-Segni in ontvangst. Op 6 november 1998 werd hij benoemd tot vicedeken van het College der Kardinalen en op 30 november 2002 werd hij deken benoemd. Tot zijn verkiezing tot opvolger van Petrus was hij lid van de raad van de tweede afdeling van het staatssecretariaat, van de congregaties voor de Oosterse kerken, voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, voor de bisschoppen, voor de evangelisatie van de volkeren en voor het katholiek onderwijs, van de pauselijke raad voor de bevordering van de christelijke eenheid en van de pauselijke commissie voor Latijns-Amerika en van de pauselijke commissie Ecclesia Dei. Ter gelegenheid van zijn 50ste priesterwijdingsverjaardag stuurde Johannes Paulus II hem een boodschap, waarin hij, onder verwijzing naar het samenvallen van zijn jubileum met de liturgische plechtigheid van de heiligen Petrus en Paulus, in enigszins profetische bewoordingen eraan herinnerde dat in Petrus het beginsel van de eenheid naar voren komt, gegrondvest op het rotsvaste geloof van de prins der apostelen. In Paulus de intrinsieke eis van het evangelie om ieder mens en ieder volk op te roepen tot de gehoorzaamheid aan het geloof. Deze twee dimensies zijn verbonden met het gemeenschappelijk getuigenis van heiligheid, dat de edelmoedige toewijding van de twee apostelen aan de dienst van de onbevlekte bruid van God verstevigde. Hoe kunnen we in deze twee componenten niet ook de fundamentele coördinaten zien van de weg die de voorzienigheid voor u heeft uitgestippeld, meneer de kardinaal, door u tot het priesterschap te roepen? Het was aan kardinaal Ratzinger dat de meditaties van de Kruisweg in 2005 in het Colosseum werden toevertrouwd. Op die onvergetelijke Goede Vrijdag luisterde Johannes Paulus II, bijna vastgeklampt aan het kruisbeeld, in een aangrijpend icoon van het lijden, in stille herinnering naar de woorden van diegene die zijn opvolger zou worden op de stoel van Petrus. Veelzeggend is het leidmotief van de kruisweg de woorden die Jezus op Palmzondag uitsprak, waarmee hij onmiddellijk na zijn intocht in Jeruzalem antwoordde op de vraag van enkele Grieken die hem wilden zien. Als de graankorrel die in de aarde valt niet sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Met deze woorden gaf de Heer een eucharistische en sacramentele interpretatie van zijn lijden. Hij toont ons, zo was de reflectie van de kardinaal, dat de kruisweg niet zomaar een aaneenschakeling is van verdriet, van droeve dingen, maar dat het een mysterie is. Het is juist dit proces waarbij de graankorrel in de grond valt en vrucht draagt. Met andere woorden, hij laat ons zien dat het lijden een offer is van zichzelf en dat dit offer vrucht draagt en zo een geschenk wordt voor allen. Zijn overwegingen op de avond van Goede Vrijdag, in het suggestieve decor van het Colosseum, zijn in het geheugen gegrift gebleven. Moeten we ook niet denken, was zijn levendige uitnodiging in de meditatie van de negende statie. Aan hoeveel Christus moet lijden voor zijn eigen kerk? Hoe vaak wordt het heilige sacrament van zijn aanwezigheid misbruikt? In wat voor leegte en slechtheid van hart treedt hij vaak binnen? Hoe vaak vieren we alleen onszelf zonder ons bewust te zijn van hem? Hoe vaak wordt zijn woord niet verdraaid en misbruikt? Hoe weinig geloof is er in zoveel theorieën? Hoeveel lege woorden? Hoeveel vuil is er in de kerk en juist ook onder hen die in het priesterschap hem volledig zouden moeten toebehoren? Hoeveel trots, hoeveel zelfredzaamheid. Heer, zo was het gebed dat uit zijn hart opsteeg. Vaak lijkt uw kerk ons als een boot die op het punt staat te zinken. Een boot die aan alle kanten water maakt. En zelfs in uw graanveld zien we meer onkruid dan tarwe. Het bevuilde kleed en gezicht van uw kerk verontrusten ons. Maar wij zijn het zelf die ze bevuilen. Wij zijn het zelf die u elke keer verraden, na al onze grote woorden, onze grote daden. Heb medelijden met uw kerk. U bent verrezen. U bent verrezen en u kunt ook ons laten verrijzen. Red en heilig uw kerk. Red en heilig ons allen. Tot zover dit eerste deel van deze mooie biografie die de Heilige Stoel heeft gepubliceerd vlak na het overlijden van onze paus emeritus Benedictus XVI. We nemen even tijd voor gebed en bidden samen met paus Franciscus het Angelus. Laten we dat in het bijzonder doen voor de zielerust van paus Benedictus XVI. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze biografie.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in de biografie die de Heilige Stoel heeft bekendgemaakt en gepubliceerd vlak na het overlijden van onze paus emeritus Benedictus XVI op zaterdag 31 december. Slechts 24 uur voor zijn dood, en dan spraken we natuurlijk over de Heilige Paus Johannes Paulus II, toen hij in Subiaco de Sint-Benedictusprijs van de Subiaco-stichting Leven en Gezin in ontvangst nam, herhaalde hij in woorden die vandaag bijzonder welsprekend zijn: we hebben mannen nodig zoals Benedictus van Nursia, die in een tijd van losbandigheid en decadentie zich in de meest extreme eenzaamheid stortte en er na alle louteringen die hij moest ondergaan in slaagde weer naar het licht op te gaan. Hij keerde terug richting Monte Cassino, de stad op de berg die met zoveel ruïnes de krachten bundelde waaruit een nieuwe wereld ontstond. Zo werd Benedictus, net als Abraham, de vader van vele volkeren. Op vrijdag 8 april ging kardinaal Ratzinger als deken van het college van kardinalen voor in de uitvaartmis van Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein. Zijn homilie, het kan gezegd worden, gaf blijk van grote loyaliteit aan de paus en zijn eigen missie. Volg mij, zegt de verrezen Heer aan Petrus, als zijn laatste woord tegen de discipel uitverkoren om zijn schapen te hoeden. Volg mij. Dit woord van Christus kan worden beschouwd als de sleutel tot het begrijpen van de boodschap die uitgaat van het leven van onze overleden, betreurde en geliefde paus Johannes Paulus II, wiens overblijfselen wij vandaag in de aarde leggen als een zaadje van onsterfelijkheid, het hart vervuld van droefheid, maar ook van vreugdevolle hoop en diepe dankbaarheid. Volg mij was het sleutelwoord, de leidraad van de homilie die kardinaal Ratzinger tot de hele wereld richtte tijdens de begrafenis van de Heilige Vader. Een woord dat herinnert aan de missie van Johannes Paulus II en tegelijkertijd een aansporing die ieder mens bereikt. Volg mij. Samen met het mandaat om zijn kudde te hoeden, kondigde Christus zijn martelaarschap aan Petrus aan, zijn de prangende woorden van kardinaal Ratzinger in zijn levendige en ontroerende begrafenis homilie. Met dit afsluitende en samenvattende woord van de dialoog over de liefde en het mandaat van universele herder herinnert de Heer aan een andere dialoog, gehouden in het kader van het laatste avondmaal. Heer, had Jezus gezegd, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Petrus zei: Heer, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik nu heen ga, kunt u mij niet volgen, u zult mij later volgen. Jezus gaat van het avondmaal naar het kruis. Hij gaat naar de opstanding. Hij gaat het paasmysterie binnen en Petrus kan hem nog steeds niet volgen. Nu, na de verrijzenis, is dit moment gekomen, dit later. Door de kudde van Christus te hoeden, treedt Petrus het paasmysterie binnen. Hij gaat naar het kruis en de verrijzenis. De Heer zegt het met deze woorden: Toen u jonger was, ging u waar u wilde, maar nu u oud bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal uw kleed omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. In de eerste periode van zijn pontificaat ging de heilige vader nog jong en vol van kracht, onder leiding van Christus, naar de uiteinden van de aarde. Maar meer en meer kwam hij in de gemeenschap van het lijden van Christus. Meer en meer begreep hij de waarheid van de woorden: een ander zal u omgorden. En juist in deze verbondenheid met de lijdende Heer verkondigde hij onvermoeibaar en met hernieuwde intensiteit het evangelie, het mysterie van de liefde die tot het einde gaat. Hij, zo zei kardinaal Ratzinger, heeft voor ons het paasmysterie geïnterpreteerd als een mysterie van goddelijke barmhartigheid. De paus leed en beminde in gemeenschap met Christus, en daarom was de boodschap van zijn lijden en zwijgen zo welsprekend en vruchtbaar. En, zo besloot hij, met woorden die een synthese vormen, zou je kunnen zeggen, van het pontificaat van Johannes Paulus II, maar ook van zijn eigen missie, als trouwe, directe en nauwe medewerker van de paus, sinds 1981 als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Goddelijke barmhartigheid. De Heilige Vader heeft de zuiverste weerspiegeling van Gods barmhartigheid gevonden in de Moeder Gods. Hij, die zijn moeder op jonge leeftijd had verloren, hield des te meer van de Goddelijke Moeder. Hij hoorde de woorden van de gekruisigde Heer als tot hem persoonlijk gesproken: Zie hier je moeder. En hij deed zoals de geliefde discipel. Hij nam haar op in de diepte van zijn wezen, totus tuus. En van zijn moeder leerde hij zich aan te passen aan Christus. Voor ons allen blijft het onvergetelijk hoe de heilige vader op deze laatste paaszondag van zijn leven, getekend door lijden, nogmaals uit het raam van het apostolisch paleis keek en nog één keer de zegen Urbi et Orbi uitsprak. We kunnen er zeker van zijn dat onze geliefde paus nu voor het raam van het vaderhuis staat, ons ziet en ons zegent. Ja, zegen ons, heilige vader, wij vertrouwen uw lieve ziel toe aan de moeder Gods, uw moeder, die u elke dag heeft geleid en u nu zal leiden naar de eeuwige glorie van haar Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En dat was aan de vooravond van de verkiezing tot paus op maandagochtend 18 april, dat hij in de basiliek van het Vaticaan, samen met de 115 kardinalen, de heilige mis pro eligendo Romano Pontifice celebreerde, enkele uren voor het begin van het conclaaf dat hem zou kiezen. In dit uur van grote verantwoordelijkheid drong hij er in zijn homilie op aan: laten we met bijzondere aandacht luisteren naar wat de Heer ons zegt. Verwijzend naar de lezingen in de liturgie herinnerde hij eraan dat de goddelijke barmhartigheid een grens stelt aan het kwaad. Jezus Christus is de goddelijke barmhartigheid in eigen persoon. Christus ontmoeten is Gods barmhartigheid ontmoeten. Het mandaat van Christus is door de priesterlijke zalving ons mandaat geworden. Wij zijn geroepen om, niet alleen in woorden, maar met ons leven en met de doeltreffende tekenen van de sacramenten het jaar van barmhartigheid van de Heer te verkondigen. De barmhartigheid van Christus, benadrukte hij, is geen goedkope genade, zij veronderstelt geen bagatellisering van het kwaad. Christus draagt in zijn lichaam en op zijn ziel al het gewicht van het kwaad, al zijn vernietigende kracht. Hij verbrandt en transformeert het kwaad in het lijden, in het vuur van zijn lijdende liefde. Hoe meer wij geraakt worden door de barmhartigheid van de Heer, voegde hij er nog aan toe, hoe meer we solidair worden met zijn lijden, we worden bereid om in ons vlees aan te vullen wat ontbreekt in de verdrukkingen van Christus. We moeten niet kinderen in het geloof blijven in een staat van minderheid, vermaande hij verder. Hoeveel winden van leer hebben we de laatste decennia niet gekend? Hoeveel ideologische stromingen? Hoeveel modeverschijnselen? Het denkbootje van veel christenen is niet zelden door deze golven heen en weer geslingerd, van het ene uiterste naar het andere. Van marxisme naar liberalisme naar libertinisme, van collectivisme naar radicaal individualisme, van atheïsme naar een vage religieuze mystiek, van agnosticisme naar syncretisme enzovoort. Elke dag worden er nieuwe sekten geboren. En wat Paulus zegt over de bedriegelijkheid van de mensen, over de sluwheid die hen in dwaling wil brengen, dat wordt bewaarheid. Het hebben van een duidelijk geloof, volgens de geloofsbelijdenis van de kerk, wordt vaak bestempeld als fundamentalisme. Terwijl relativisme, dat we zeggen, zich laten meeslepen door elke leer, de enige houding lijkt te zijn die past in deze tijd. Er ontstaat een dictatuur van relativisme, die niets als definitief erkent en alleen het zelf en zijn verlangens als ultieme maatstaf laat gelden. Wij daarentegen hebben een andere maatstaf, de Zoon van God, de ware mens. Hij is de maatstaf van het ware humanisme. Volwassen is geen geloof dat de golven van de mode en de laatste nieuwigheid volgt. Volwassen is een geloof dat diep geworteld is in de vriendschap met Christus. Het is deze vriendschap die ons opent voor al het goede en ons het criterium geeft om onderscheid te maken tussen waar en onwaar, tussen bedrog en waarheid. Dit volwassen geloof moeten wij tot wasdom brengen. We moeten de kudde van Christus tot dit geloof leiden. Ons ambt, zo zei hij tot besluit, is een geschenk van Christus aan de mensen, om zijn lichaam, de nieuwe wereld, op te bouwen. Laten wij onze bediening zo beleven, als een geschenk van Christus aan de mensen. Maar laten we in dit uur vooral volhardend bidden tot de Heer, opdat Hij ons, na de grote gave van Paus Johannes Paulus II, opnieuw een herder naar zijn hart geeft, een herder die ons leidt naar de kennis van Christus, naar zijn liefde, naar ware vreugde. En zodoende werd kardinaal Jozef Ratzinger gekozen tot paus Benedictus XVI. De volgende keer gaan we nog wat dieper in op zijn leven. Tot zover de vertaling dus van de biografie die bekend werd gemaakt door het Vaticaan. En die dus het leven van kardinaal Jozef Ratzinger behandelt van zijn geboorte af tot het moment dat hij tot paus werd gekozen. We danken u van ganser harte voor het luisteren en herinneren er u graag aan dat u aanstaande donderdag 5 januari vanaf 8:40 live op Radio Maria de begrafenisliturgie van de paus emeritus Benedictus XVI zal kunnen volgen. We houden u verder op de hoogte van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Dan harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.